Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Van Slamat Malam. Patulele neemt je mee op reis van Ambon via New Delhi naar Cairo en weer terug naar Nederland. Dat doen we samen met een wereldburger en een muzikant die 70 jaar Molukkers aangrijpt voor een muzikaal eerbetoon aan de eerste generatie. Wat dat allemaal inhoudt, hoor je na de muziek.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي العيون في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرها اجمل عيون في الكون انا شفتها
الله عليك الله
على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي
يا نور العين يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين
قلبك نداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني قلبك نداني وقال بتحبني
الله عليك الله
طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية
Van Ambon tot Cairo, levenservaringen door vensters met wisselend uitzicht, neemt Anja Manipudi haar lezen mee in haar ervaringen tijdens een verblijf van 20 jaar in Indonesië, India en Egypte. Behalve de soms heftige gebeurtenissen waarvan ze verslag doet, de onlust in Jakarta die hebben geleid tot de val van president Suharto, de burgeroorlog op Ambon en de Arabische lente in Cairo, probeert deze wereldburger in haar autobiografie de rode draad te schetsen van hoe al deze ervaringen de vensters met wisselend uitzicht van invloed zijn geweest op de vorming van haar culturele identiteit. Ze wil de lezer graag deelgenoot maken van de rijkdom die je, als je er open voor staat, contact met andere culturen met zich meebrengt. En Anja Manipudi is hier vanavond. Goedenavond.
Goedenavond, Tony.
Ik vond het zo'n mooie ondertitel. Levenservaringen door vensters met wisselend uitzicht.
Ja.
Zou je kunnen zeggen dat het een samenvatting is van het boek?
Ja, zo zie ik het wel. Ja, zo heb ik het ook bedacht. Het gaat natuurlijk over verschillende plaatsen, verschillende landen. En ik bekijk het natuurlijk zelf door die vensters. Wat ik allemaal heb meegemaakt. Dus bij elkaar kan je zeggen dat het een samenvatting... Ik zie het zelf wel als een samenvatting, ja.
Ja. Je bent sinds 2011 weer in Nederland. En in april van dit jaar is dit boek uitgekomen. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat het boek kwam?
Toen ik in 2011 terugkwam naar Nederland... toen werkte ik nog. Werd ik op het ministerie, was ik geplaatst. En ja, ik heb eigenlijk nog niet. Toen dacht ik eigenlijk nog niet na over een autobiografie schrijven. En dat kwam eigenlijk. Ik heb het wel in mijn boek beschreven dat de aanleiding was toen ik tijdens de opleiding die ik deed in 2015 was begonnen. Dat we lessen kregen autobiografisch schrijven. En dat bracht mij op het idee om later een autobiografie te gaan schrijven.
Dus er ging een luikje bij je open.
Ja, Toen dacht ik van, nou, het is misschien wel leuk om dat allemaal op papier te zetten. In eerste instantie voor de kinderen, voor het nageslacht. En later dacht ik van, nou, misschien kan ik er wel een boek van maken.
Ja, want je hebt bepaalde gebeurtenissen heb je vrij gedetailleerd geschreven.
Ja.
Hoe heb je het allemaal verzameld, jouw herinneringen?
Ja. Dat heb ik niet allemaal uit mijn hoofd. Mijn geheugen is eigenlijk min of meer een zeef. Maar ik heb in verschillende periodes heb ik dagboeken bijgehouden.
Okay.
En dat is het voornamelijk. Vooral heftige periodes, dan ging ik dat allemaal opschrijven. En verder schreef ik ook regelmatig brieven aan vrienden en familie in Nederland. Via de e-mail. Dus die kopieën had ik ook allemaal. En ik bewaarde ook best wel veel materiaal. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om op een gegeven moment dat allemaal samen te stellen.
Je hebt eigenlijk een archief opgebouwd.
Ja,
eigenlijk wel. Ik kom daar zo op terug hoor. Maar je bent half Moluks.
Ja.
En je hebt Molukse vader, Nederlandse moeder.
Ja.
Want je bent op je 14e ben je zo dapper geweest om mee te gaan naar Indonesië en later naar Ambon. Wat heb jij meegekregen van die Molukse cultuur? Van je vader of andere
van mijn vader. Ja, ja, eigenlijk eerst alleen van mijn vader. Want dat was de enige Molukker in mijn omgeving. Hè. Ik groeide op in Den Haag. Die vertelde natuurlijk over het een en ander. Over legendes, over gewoontes. Verschillende Molukse dingen. RMS natuurlijk. maar toen ik in Indonesië... Ik ging dus naar Ambon, hè. Daar kwam ik eigenlijk toch wel in een hele andere cultuur. Alhoewel ik wel veel van mijn vader had meegekregen. Maar het is dan toch anders hè, als je daar bent. En ik had natuurlijk ook problemen met de taal. Die sprak ik nog niet. Maar ik heb wel een heleboel positieve dingen van de Molukse cultuur, denk ik, meegekregen. Daar.
Ja, want je was vrij jong. Hoe was het voor jou als kind? Hè? Hoe was het om daar met die, zeg maar, cultuurverschillen, hoewel je sommige dingen waarschijnlijk wel herkende, hoe was het voor jou om daarmee om te gaan?
Nou, in het begin was het wel moeilijk. In het begin vond ik het best wel echt moeilijk. Omdat ik ook, wat ik al zei, ik sprak de taal ook niet. En ik herkende ook veel dingen niet. En dat was wel een beetje lastig. Maar aan de andere kant, de opvang was heel goed. Ik had heel snel heel veel vrienden, vriendinnen op school. Mm. En ik was 14. Dus dan gaat het eigenlijk toch wel redelijk vanzelf.
Kun je een voorbeeld noemen waarvan je denkt van, oh, dat is zo fijn dat ze dat ze me hebben opgenomen? Want je was natuurlijk van buiten. Je was een half bloed of gemengd bloedig.
Ja.
Hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren? Kun je iets noemen dat je denkt van, wauw, dat is zo fijn geweest voor mijn verblijf daar?
De opvang, denk ik, van klasgenoten vooral. Dat vond ik heel erg fijn. Want ze maken heel makkelijk vrienden. Tenminste, in Indonesië, zo is mijn ervaring. Dat was niet alleen op Ambon, ook later in Jakarta. En ze namen je overal mee naartoe. En je voelde je daardoor toch op een gegeven moment wel... In het begin dus niet. Hè? Dat bleef moeilijk, ook met familie. De meeste van mijn familieleden spraken geen Nederlands. Dus het was een hoop raden.
Handen, voetenwerk.
Inderdaad. Maar uiteindelijk zie ik het wel als een hele positieve ervaring.
Voel je dan op een gegeven moment dan ook thuis, zeg maar?
Ja, zeker. Ik voelde me op een gegeven moment echt wel thuis. Ja.
Had je dan ooit kunnen weten dat je daar naar terug zou gaan? Want je was pas 14 toen je daar kwam. Ja. Je hebt een paar jaar gewoond. Je bent natuurlijk af en toe naar Nederland geweest. Maar had je niet iets van toen al van, oh, hier wil ik iets opbouwen of zo? Had je dat toen niet
al? Nou, ik ben sowieso in die vijf jaar ben ik nooit terug geweest naar Nederland. Dus ik was echt tot mijn 19e heb ik daar gewoond. Laatste jaar in Jakarta dus. En in het begin had ik ook wel heimwee. En later niet meer. En op het laatst had ik ook echt van, nee, dit is mijn land. Indonesië is mijn land. En ik voelde me eigenlijk Indonesisch. En, dat is heel raar, maar ja.
Dat is
helemaal zo gegroeid. Dus
ja,
ik wilde echt niet meer terug.
Ja, want sommige mensen blijven heimwee houden, hè?
Ja.
Je kreeg op een gegeven moment een baan in Indonesië. Hoe is dat gekomen? Kun je dat kort vertellen?
Ja. Dus dat was toen ik alweer in Nederland was. 17 jaar in Nederland gewoond. En toen heimwee natuurlijk naar Indonesië. En ik was getrouwd en mijn man wilde ook wel graag naar Indonesië, Nederlander. Dus ik heb een open sollicitatiebrief geschreven naar de ambassade. Ik wist niet hoe dat precies werkte bij buitenlandse zaken. Dus ik schreef naar de ambassade. En toevallig kwam daar een functie vrij waar ik waar ze iemand voor zochten. Hulpverlening aan Indische oorlogsslachtoffers. Die baan die kreeg ik. Ja, dus dat
is heel bijzonder eigenlijk. Ja, een open sollicitatie. Maar toen had je al een gezin.
Ja.
Later ben je, even snel, dus met grote stappen doorheen. Hoor. Je bent later in India en later in Egypte terechtgekomen.
Ja.
Hoe was het als jou, of hoe was het ook voor je gezin, om steeds die omschakeling te maken van, oké, nu gaan we naar Indonesië, nu gaan we weer daar naartoe. Hoe was het voor jullie?
Nou, mijn man die heeft altijd wel iets met Indonesië gehad. Dus die vond het heel fijn dat we naar Indonesië gingen. Die was alleen maar positief. Mijn kinderen waren 3 en 7. Die vonden het ook allemaal wel prima. En ze hebben een hele goede tijd gehad in Indonesië allemaal. Ik denk dat vooral mijn gezin het Indonesië toch wel de mooiste plek vond om te wonen.
Ik vroeg me eigenlijk ook heel praktisch hoor. Want je moet steeds weg, hè, van het ene land naar het andere land. Wat neem je dan mee van Nederland? Of neem je alleen foto's mee of iets dergelijks? Je moet heel praktisch zijn, toch? Je kan niet alles meenemen.
Nee, nee, klopt. Je hebt op een gegeven moment heb je wat opgebouwd.
Spullen, toch?
Foto's en herinneringen. Je blijft natuurlijk gewoon in contact met mensen in Nederland. Je blijft brieven schrijven. En met internet is dat natuurlijk ook alweer een stuk makkelijker geworden later. Hè?
Ja.
In het begin was dat natuurlijk niet zo. En voor de rest koop je dingen daar. Of je sluit je aan bij organisaties of wat dan ook. Dan ga je eigenlijk een leven opbouwen in een nieuwe land. Dus
ja.
Ja, van Nederland neem je een deel mee. Maar je gaat ook daar iets...
Weer opnieuw opbouwen, zeg maar. En we gaan even luisteren naar de muziek. Dat heb jij uitgekozen. Kun je het uitleggen? De titel en waar het over gaat.
Welke is dat dan nu?
Ballada
Gadis Desa. Dat is eigenlijk een liedje van mijn... Het lievelingsliedje van mijn lievelingsgroep. Bimbo uit Bandung komen ze. En ze zingen hele maatschappelijk betrokken, maatschappijkritische teksten ook eigenlijk wel. Het gaat over een meisje die van het dorp dacht... Oh, ik ga naar Jakarta, ik ga naar de grote stad. Ik ga het maken daar. Maar die werd een grote teleurstelling. Ze raakte ook zwanger. Het laatste was... Heel kort, maar er was nog maar één uitweg. En dat was zelfdoding. Dus het is een heel triest lied. Maar het is zo mooi gezongen en zo'n mooie melodie.
We gaan er even naar luisteren.
Tergodala imanmu akan hayalan. Hidup bertabur cahaya di ibu kota. Tanpa doa tulus. Berbekal hayal engkau berangkat jua, tiada sadar kenyataan hayalan jauh berbeda. Satu tahun terlewatlah sudah. Harapan tinggal harapan. Ibu kota tumpuan harapan. Kepalsuan yang kau dapatkan. Hujan mengiring di kau menangis pilu. Senyum pahit kini tersungging memelas. Malu kembali kepada orang tua. Bunga indah dari desa kini layu. Kini tinggal bayi kudus yang ada dalam rahimmu. Sama seperti selimut indah asmara hidup seketika.
Een prachtig lied.
Ja,
en tearjerker zeiden wij tegen elkaar.
Heel mooi.
Je hebt een aantal indringende gebeurtenissen meegemaakt, zowel in Indonesië als in Egypte. Ja, eigenlijk ooggetuigenverslagen. Hè? Ik noem dus die Kurosuan op Ambon. En je hebt het vrij gedetailleerd beschreven. Was je eigenlijk toen bewust van dat het een hele historische gebeurtenis is eigenlijk, of was? Ook bijvoorbeeld in wat je in Egypte hebt meegemaakt natuurlijk, met die Arabische lente.
Ja, ja.
Hoe vond je dat, om dat dan mee te maken? Het moet een hele beangstigende tijd zijn geweest.
Ja, zeker. Ja, je weet natuurlijk wel, de geschiedenis van Ambon wist ik natuurlijk wel. Hè, hoe dat zo is gekomen, hoe dat zo is gegroeid. Helaas. Egypte ook natuurlijk. De Arabische lente begon een beetje in Tunesië. Dat zagen we eigenlijk al in Cairo gebeuren. Ik heb wel heel veel angstige momenten inderdaad meegemaakt. Zowel in Ambon, Jakarta ook. En Cairo. Wat zal ik ervan zeggen? Het is beangstigend, maar... Op een gegeven moment, je zit er gewoon in, hè, met alle andere collega's, met je vrienden, met de Egyptenaren. Hè, en op Ambon natuurlijk ook met de mensen daar. En op een gegeven moment, het is natuurlijk, op Ambon is het dan nog wel goed gekomen. In Egypte is het wat, naar mijn idee, wel een stuk slechter afgelopen.
Ja, maar wat vind je er zelf van? Want het is een hele... ingrijpende historische gebeurtenis geweest.
Ja.
Zeker ook die Arabische lente. Wat uiteindelijk helemaal geen lente is geworden, hoor. Nee, meer de herfst of zo.
Precies.
Hoe vind je dat om dat mee te maken? Om dat te hebben meegemaakt, zeg maar.
Nou ja, wel heel bijzonder dat ik dat van dichtbij heb mogen meemaken, inderdaad. Het is natuurlijk ook wel heel triest. Je ziet een hoop verdriet van de mensen. Je leeft ook heel erg mee. Aan de ene kant waren ze zo ontzettend blij dat Mubarak na 30 jaar moest aftreden eigenlijk. Dus iedereen had zoveel hoop, hè? De Arabische lente. Dus dachten, nu begint er een nieuwe tijd. Een nieuw tijdperk breekt aan. Een betere tijd voor iedereen. Maar ja, als je ziet wat er daarna is gebeurd in de jaren daarna. Wij zijn natuurlijk vrij snel daarna al weggegaan daar. Maar ja, we houden het wel bij wat daar gebeurt.
Ja,
ja, dat is eerder om te huilen inderdaad.
Ja. Kun jij, je hebt in drie landen gewoond. Kun jij zeg maar een overeenkomst ontdekken tussen de landen?
Het klimaat. Ja, het klimaat eigenlijk wel. Min of meer warme klimaat. Waar ik ook altijd heel erg van hou. Het was wel een iets ander klimaat. India was meer een landklimaat, dus heel extreem. Het kon ook wel heel erg koud zijn. Het was niet echt een landklimaat, hoor, maar in de winters kon het koud zijn. En zomers werd het heel erg warm. Droge warmte, dus weer anders dan Indonesië. En Egypte waren de zomers ook heel warm. En daar was het altijd droog. En in Cairo scheen altijd de zon. Het regende zeer zelden.
Ja. En als het gaat om cultuur, religie?
Hè? Religie is natuurlijk de islam. En in Indonesië zat ik veel tussen de islam, zeg maar. Hè, vooral Jakarta. En Egypte was voornamelijk islam. Dat ook wel 10% van de Egyptenaren is koptisch christen.
Christen, ja.
India... had ik niet, is natuurlijk een minderheid ook wat daar moslim is. Maar daar had ik niet veel te maken eigenlijk met. Ik kende weinig mensen uit de moslimgemeenschap, eigenlijk geen. Dus had ik meer met hindoes te maken. Dus dat was wel anders.
Je noemt jezelf een zeg maar, een wereldburger. En wat voor invloed heeft al die invloeden van die landen, al die cultuurverschillen of cultuurovereenkomsten op jou als wereldburger? Kan jij nu overal wonen? Of heb je, ja, je hebt wel een voorkeur om te wonen, ergens te wonen?
Ja, je went natuurlijk ook ergens aan. Hè? Dus, en daardoor is ook die voorkeur gekomen, denk ik. Hè? India, Indonesië vooral. En Egypte ook wel. Maar ik zou ook makkelijker, denk ik, in andere Aziatische landen kunnen gaan wonen. Omdat je gewoon veel dingen al hebt meegemaakt.
Die, ja, het komt bijna bekend. Ja.
Ja.
Ik wil nog even jouw kinderen, want daar wil ik het ook nog heel even over hebben. Die hebben ook een groot deel eigenlijk, zijn ze opgegroeid of op een gegeven moment gaan studeren in Thailand. In het buitenland, zeg maar. En ze wonen nu ook in Nederland, in Amsterdam ook. Ja. Hoe was het voor hun eigenlijk om hier te zijn?
Grote verandering. Want ze zijn nog langer eigenlijk in Azië gebleven. Ze zijn eigenlijk niet meegegaan naar Egypte, maar ze zijn naar Thailand gegaan vanuit. Dus ze zijn eigenlijk helemaal opgegroeid in Azië. En terugkomen in Nederland was voor hun best wel een behoorlijke stap. Ja,
een enorme schok zal het wel geweest zijn.
Ja, eigenlijk.
Maar willen ze hier blijven?
Ja, nou, het liefst zitten ze toch wel in Azië. Dat blijft, dat idee. Maar ze zitten momenteel hier.
Eigenlijk wil ik je nog heel één ding vragen. Voordat we waar het boek te verkrijgen is. Heb jij zelf een doel gehad met dit boek? Behalve natuurlijk je memoires opschrijven. Maar wil je een boodschap uitdragen? Want dat vond ik zo mooi in het epiloog. Ja. Wat jij allemaal zei over culturen en... Dacht ik, wil je dat? Was dat de bedoeling eigenlijk?
Ja, dat is eigenlijk wel gekomen als schrijvende. Van dat ik dacht van, het is mooi om aan te geven hoe het leven in andere culturen zoveel rijkdom heeft gebracht. In mijn geval. En ik denk dat dat voor andere mensen ook zou gelden. Hè? Dus openstaan voor andere culturen, daar word je...
Word je rijk van?
Word je rijk van, word je blij van. Precies. En je pakt de positieve dingen op. En ik denk dat heel...
Het is heel mooi.
Mooi is, ja.
En nou, je boek is te verkrijgen via bol.com, hoor ik.
Ja, ik heb het weer. Het kan via... Oh, niet deze. Ik heb het hierbij. Maar het is in ieder geval via bol.com.
Ja.
Of de webshop van Bookscout.
Oké, en hoe duur is het?
€22,50.
Ja. Nou, Anja, we kunnen wel uren doorpraten. In ieder geval heel erg bedankt. Van Ambon tot Cairo, levenservaringen door vensters met wisselend uitzicht. Door Anja Manabuti. Hartstikke bedankt.
Jij ook bedankt.
En veel succes met de verkoop, trouwens.
Dank je wel.
Oké. Bersama Baru met Mestor Nino Latuni over 70 jaar Molukkers in Nederland. Acht jaar geleden richtte muzikant Nino Latuni de band Bersama op. Inmiddels is er twee keer een grote wisseling van muzikanten geweest. De band heet nu Bersama Baru. De band speelt eigen songs, Engels en Spaanstalige covers, getransformeerd naar Maluku Latin, Lagu Lagu in een modern jazz fusion dus. Ja, voor 70 jaar Molukkers in Nederland heeft Nino, die zelfs als 9-jarig jongetje naar Nederland kwam, het liedje Hatikurindo geschreven om zijn ouders, maar ook alle andere Molukse ouders, de eerste generatie te eren. Medio juli was de release daarvan door corona helaas zonder publiek. In het Prikkenwaard pakhuis in Vlaardingen. En Patrouille doet even een terugblik. En Nino is aan de lijn. Goedenavond.
Goedenavond.
Goedemorgen, Nino. Ik wil eigenlijk even teruggaan naar uw jeugd.
Ja.
U heeft heel wat meegemaakt. U kwam als 9-jarig jongetje naar Nederland. Hoe heeft u dat ervaren, die tijd? In welk woonoord heeft u bijvoorbeeld gewoond?
Ja, moet ik nog wat zeggen?
Ja, u mag nu wat zeggen. Ja, u bent in de uitzending.
Nou, over 9 jaar jongen ben ik hier naar Nederland gekomen met mijn ouders. En mijn zus en Ietje. Ietje en mijn broertje, Daniel, waren dus van de Grote Beer naar Amsterdam gegaan.
Ja.
En als een klein jongen van 9 jaar uit Indonesië, dus we waren daar in Semarang, Yogyakarta. En mijn moeder is eigenlijk percutiste, die werkt daar voor percutiste. En mijn vader die zit in de militaire kneel dan. En hij moet daar toen vechten tegen de Indonesiërs. En mijn moeder en ik zijn alleen. En wat dat betreft heb ik een hele moeilijke periode gehad.
Ja.
Want ik sta altijd alleen omdat mijn moeder moet werken om de kosten te verdienen. En dat is voor mij een hele zware, moeilijke tijd. Door de angst en verdriet, zou ik maar zeggen. En je voelt je toch eenzaam en verlaten.
Ja.
En dat heb ik meegemaakt. En het is zo gebleven totdat ik met mijn ouders hier naar Nederland ga.
En welke kampen heeft u gewoond?
Ik had eerst een weekje in Amersfoort gewoond.
Ja.
En daarna zijn we vertrokken naar Gennep, naar Genapium.
Okay.
En daar heb ik dus... het is een onbekende wereld voor mij, eigenlijk. De taal kennen we niet zo goed. En voor mij is dat een hele moeilijke opgave als een jongen van 9 jaar... die altijd verdriet heeft en hoop ellende meegemaakt heeft in de oorlogstijd. En zeker voor mijn moeder, die altijd klaarstaat voor mij. En dat doet mij zo vreselijk pijn. En dan moet je als een jongen van 9 jaar hier in een onbekende land waar je niet van weet, zal ik maar zeggen, hoe je verder moet leven. De moeilijkheid is dat je weet niet wat de toekomst is van jou. En dan moet je allemaal zelf uitzoeken. Dus op die manier is voor mij heel moeilijk om dit op een rijtje te zetten.
Ja.
Totdat ik groot ben en heel veel verhalen gehoord.
Ja.
Van mijn moeder, maar de meeste moeilijke tijd heeft me mijn moeder niet verteld. Omdat het verdriet is voor hen.
Ja,
en ik kan het niet accepteren dat mijn moeder zo verdriet. En ja, ongelukkig, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar, in die moeilijke tijd. Hè?
Mag ik even een grote stap maken in uw leven?
Ja.
U bent op een gegeven moment muzikant geworden. Was die muziek voor u een uitlaatklep? Kon u gevoelens kwijt in die muziek?
Nou, je kan ook zeggen uitlaatklep. Maar ik heb altijd muziek altijd als eerste punt bij mij. Omdat ik in mijn leven heel verdriet heb. En dat is omgeschakeld.
Ja.
Dat ik daar vrede kan zoeken. Muziek kan brengen om mensen gelukkig kan zien. Of dat ze kunnen lachen. Of ze dat mooi vinden. Kijk, en dat is mijn wens, zal ik maar zeggen. En zo ben ik geboren om verder te gaan in de muziek.
Oké. Ja. En we gaan het zo direct hebben over het lied wat u eigenlijk speciaal heeft gemaakt voor uw ouders, voor uw moeder, vooral uit die Kurindo. Maar we gaan eerst even luisteren naar het lied. En het is een live opname, heb ik begrepen.
Ja, dit is een live opname.
Ja.
En door coronatijd, om heel eerlijk te zeggen, hebben we 3 keer, soms misschien 4 keer gerepeteerd. En iedereen moet thuis maar oefenen. Dus we hebben geen tijd om bij elkaar, je krijgt geen gelegenheid om
samen te oefenen.
Om oefenruimte te
ja.
Dus dat lied hebben we in 1 keer opgenomen. Dus,
ja.
is het eigenlijk een beetje, eigenlijk moet nog beter zijn.
Ja, maar we gaan er gewoon even naar luisteren, Bonino.
Okay.
Ja? Oké.
Okay. Dankjewel.
Ja.
Datang ke Belanda.
Latouni, bent u nog aan de lijn?
Ja hoor.
Ah, mooi. Hatiku Rindu, kunt u heel in het kort vertellen waar het nummer over gaat?
Over gaat. Hatiku Rindu is verlangen om terug te gaan naar je vaderland. En daar heb ik geschreven omdat ik meegemaakt heb met mijn moeder heel veel moeilijke tijd. En dat lied, zal maar zeggen, als dankbaar voor mijn moeder heb ik hier geschreven. Maar ook voor alle ouders die daaronder gelegen heeft in de moeilijke tijd. En dat heb ik speciaal voor hen en zeker vooral voor mijn moeder geschreven. Het verlangen terug. Dus dat heb ik zo bewust geschreven. En als u ziet de tekst van dat ze hier voorlopig als tweede vaderland, dat is een nadeel. Omdat je weer graag terug naar je moederland of naar je vaderland ben je hier gebonden. Maar van een nadeel heb je ook een voordeel. Dus als je ziet de tekst van mij, van ja, we zijn hier. En ik kreeg dit heel veel voor de eerste, de jonge generatie. Dat ze bijvoorbeeld hier van nadeel kan studeren en iets kan bereiken, zodat ze straks teruggaan, heb je ze voordelen. Als u ziet, als u hoort die tekst van mijn lied, dat komt precies zoals ik geschreven heb. Daarom doe ik dat. En dat doe ik ook om de kracht van de Molukkers hier kunnen opbouwen. En wie weet misschien dat we straks terugkomen, of misschien onze kleinkinderen of achterkleinkinderen, dat ze daar op de Molukken heel veel kan leren voor de anderen, hoe ze hier kan bereiken. En dat is mijn wens. En daarom heb ik dat lied zo geschreven.
En nou is het zo, er zijn inmiddels versoepelingen gekomen. Bestaat er nog een mogelijkheid dat Bersama Barunu kan optreden met publiek?
Ja, dat hoop ik natuurlijk.
Ja.
Want kijk, het eerste is, het gaat niet aan wie dan ook, hè. Maar het gaat om de boodschap van Bersama, dat wij hier in Nederland herkenbaar voor bijvoorbeeld onze stijl van muziek en de boodschap hoe wij brengen. En natuurlijk ook andere bandjes, die doen ook op hun eigen manier. Daar ben ik erg blij voor. En daarom willen we graag ook zo gauw mogelijk optreden.
Maar u heeft nog niks in de pijplijn, zegt u? Zeg maar.
Nee, op dit moment met coronatijd. En ja, het is, je moet gewoon even geduld hebben. En soms is het belangrijk om geduld te hebben om iets te bereiken.
Ja.
En dat is, en daar heb ik zo geleerd. Dus
ja.
Hoe dan ook het moet kunnen.
Ja.
Als je in gelooft dan, hè?
Ja. En nou nog even over, heeft u een soort website of zo, waar we een en ander terug kunnen lezen waar u bereikbaar bent? Of waar misschien de optredens van bestaan?
Kala? Sorry? Kala? Website van ons. De website van Bersama. Oh, we hebben het nog niet.
Oh, wat jammer. Maar
ja.
Heeft u een Facebookpagina of iets dergelijks?
Ja, ik heb dat. We hebben wel al drie optredens voor volgend jaar, sorry.
Oh. Dat? Ja, en weet u waar het is?
De eerste optreden is we in 16 januari in
De Brug in Reewijk.
De Brug in Reewijk.
Twee opties op Passamalam.
Twee opties in Passamalam is die meewa.
Okay.
Maar dan word daar bekend voor. Want op dit moment is moeilijk te beoordelen door die coronatijd. Hè?
Of het doorgaat.
Ja, precies. Ja. Het is okay. Zo...
Ja, het is heel moeilijk. Nou, Bonino, helaas, we moeten afronden. In ieder geval heel erg bedankt dat u dit interview wilde
mag
doen.
Mag ik nog wat zeggen?
Oh, dat lukt
ik
niet meer.
Ik wens ieder gelukkig hier. Ja? In deze periode wat moeilijk is. Misschien ook met ziekte en zo. En vooral voor onze beste vriendin Vera Mustamu. Wensen wij, dus mijn vrouw en ik... Heel veel sterkte.
Oké.
En veel goedheid.
Ja, dank u wel.
Ja?
Ja hoor. Dank u wel hoor, Bonino.
Oké, dag.
En dan hebben we nog de tijd voor Tips Tour 2021. De reizende tentoonstelling bezoekt iedere maand een nieuwe gemeente. De tentoonstelling in twee werelden Molukkers in Nederland bestaat uit 6 zeecontainers en zal bij verschillende gemeenten in Nederland te zien zijn. Bij elke gemeente zal er een lokale invulling zijn en bijbehorende activiteiten. In Vlissingen nu tot en met 30 oktober. In november in Helmond. In december is er in Kuik. En daarna gaat het nog Nederland door. Wil je er meer van weten? Kijk je naar de website reizendetentoonstelling.nl. En de toegang is trouwens gratis. 60 jaar Molukkers in Kuik. Opening Beta Siapa. Ken jij mij? Dit najaar zullen allerlei activiteiten plaatsvinden. Georganiseerd worden door Bersama Kuik. Maandag 18 oktober, dus morgen alweer. Een tentoonstelling met voorwerp en levensverhalen van Kuikse Molukkers in de bibliotheek in Kuik. De toegang is gratis en het is dus in de bibliotheek van Kuik. En dan is er een herdenkingsevenement, 70 jaar Maluku Breukelen. Ter herdenking aan de aankomst van Molukkers in Nederland vindt er in 30 oktober een herdenkingsevenement plaats in Breukelen. Ter eer van de eerste generatie. En waar kun je dan naartoe? Dat is, oh ja, dat was het 4-in-1 theater. En je moet even op de site kijken van matu.nl. Entreeticket €12. En dan is er nog een hele mooie tentoonstelling in Utrecht. Katerijnenconvent. De tentoonstelling heet Mystiek Molux ontmoet de Pirinatsar. En van 23 september tot 6 februari 2022. Kijk op de website katerijnenconvent.nl. Dat is weer een uur patulele. We danken Anja Manaputi en Nino Latouni voor jullie bijdrage. Patulele werd gemaakt door Tony Maai en Jacqueline Forst. Dit keer de techniek Edmund Vrede. Volgende week is Boenkoester. En patulele is weer 14 november.